In de Friday Move gaat het over tv.
En het is gewoon heel leuk om een klootzak te kunnen zijn zonder dat je ervoor gestraft wordt.
Politiek.
Je komt uit zo'n andere wereld en ineens zit je in de politiek en dan denk je ook wat een gekkigheid allemaal.
En ik ben er ook.
En het is alleen maar aan en aan en aan.
Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.
BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
Een hoofd vol watten, slappe spieren, weinig concentratie en vooral geen veerkracht voor zelfs maar de kleinste tegenslagen. Een gebroken nacht kan je opbreken. Maar liefst 1 op de 5 mensen heeft slaapproblemen. Ze vallen moeilijk in slaap of ze worden te vroeg wakker. Tenminste, dat zeggen de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2018. Het effect van de coronacrisis op slaapproblemen is nog niet bekend. Men kan alleen maar vrezen. Het is dus een groot probleem en die klamme korte zomernachten, nou, die helpen ook al niet mee. Ik ga erover praten met neuroloog en somnoloog Claire Donjacour, werkzaam bij Stichting Epilepsie-instellingen Nederland, een expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. Claire weet alles over slaapproblemen, slaapziekten, slaaphygiëne en narcolepsie. En ze slaapt zelf uitstekend, heb ik al begrepen. Ja, Claire, 1 op de 5 mensen slaapt dus niet lekker. Slaappilletje erin en probleem opgelost?
Nee, zeker niet. Ik ben erg tegen slaappillen, want eigenlijk als je niet goed slaapt, dan moet je dat oplossen met het aanpassen van gedrag. En pillen helpen daar niet bij. Alleen voor hele korte, heftige omstandigheden zou je eventueel een slaappil kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld als je in het ziekenhuis ligt en je moet je slaapkamer delen met nog 3 anderen. Ja. En je hebt stress voor een operatie, maar anders absoluut niet doen.
Ja, maar voor sloopproblemen wil ik zeggen. Maar voor slaapproblemen is er geen quick fix?
Nou, sommige mensen zijn heel erg snel geholpen als je ze adviezen geeft over hoe zich te gedragen rondom het slapen. Mm-hmm. Veel mensen die niet goed slapen, die liggen veel te lang in bed. Onder het mom van, ik ga maar vroeg naar bed, want ik slaap steeds zo slecht en dan rust ik tenminste uit. En dat lijkt een logische gedachte, maar eigenlijk is dat niet zo slim. Omdat, dus eigenlijk door een foutje van de natuur, je hersenen wel onthouden dat je wakker bent 's nachts. Mm-hmm. Maar niet dat je heel lekker hebt liggen slapen. Dus als je eigenlijk maar 8 uur slaap nodig hebt, dan kan je beter maar 8 uur en 10 minuten in bed liggen dan 10 uur. Want als je 10 uur in bed legt, dan ben je over de nacht gemiddeld zo'n 2 uur wakker geweest. En iedere keer als je wakker bent, dan prent je bij jezelf ongeveer in van, oh, ik ben weer wakker, je bent weer wakker.
Ja, je doet het eigenlijk allemaal zelf.
Nou, niet alles misschien, maar je kan het in ieder geval zelf een heel stuk opknappen.
Maar ja, ik heb altijd begrepen dat de uurtjes voor 12 uur, dat die zo waardevol zijn.
Nee, dat wisselt per persoon, hè. Oh. Dat hangt van je bioritme af.
Ja, maar goed, wat moet mensen dan doen die niet goed slapen?
Nou, in ieder geval zorgen dat je elke dag op ongeveer dezelfde tijd naar bed gaat en elke dag op ongeveer dezelfde tijd opstaat. Zorg dus dat je niet te lang in bed ligt. De gemiddelde volwassene heeft tussen de 7 en 9 uur slaap nodig. Als je niet goed slaapt, ga dan eerder korter naar bed. Zorg voor een goede routine, regelmaat. Ga niet overdag slapen. Een beetje lichamelijke activiteit in de avond, dat werkt. Even na het avondeten, een stuk wandelen.
Figuurzagen.
Kan ook, als dat je ontspant. Als je een piekeraar bent, dan kun je ook nog je gedachten van je afschrijven in de vroege avond. Dus dat je niet in bed gaat liggen piekeren, maar dat je je gedachtegang al heb laten gaan. Geen koffie in de avond, ook geen alcohol. Sommige mensen denken dat een slaapmutsje nuttig is, maar dat kan je beter niet doen. Oh. Je kan er weliswaar makkelijk mee in slaap vallen, maar we weten dat mensen er eerder wakker door worden. Verder denken we dat we door de diepe slaap en de droomslaap beter uitrusten. En door alcohol, maar ook door slaapmiddelen, krijg je daar minder van. Dus dat is ook een reden om dat niet te doen.
Ja, en eetgewoontes, zijn daar ook nog do's en don'ts?
Ja, zeker. Gezond eten is natuurlijk voor iedereen heel belangrijk. En ook niet vlak voor het slapen gaan eten, dat is niet zo goed. Regelmatig eten. Eigenlijk is rust, reinheid en regelmaat, daarbij is iedereen gebaat. En dat geldt ook voor eetgewoonten. Dus als je 3 keer per dag gewoon gezond eet en of meerdere keren kleine beetjes. Maar dat maakt wel uit.
Ja, en het licht voordat je gaat slapen heeft ook enorme invloed,
ja,
toch?
Ja, klopt. Als je heel fel licht gebruikt, dan wordt je melatonine afgebroken. En dat is juist een hormoon wat je eventueel zou helpen. Niet met het in slaap vallen, maar met het in slaap blijven. Dus het is goed om in de avond het licht langzaam af te bouwen. En ook niet te veel beeldschermen, niet zo op je telefoon, omdat dat veel te veel activeert. Hè. Niet in TL-licht je tanden poetsen, want dat zou het effect van de melatonine die je zelf maakt teniet doen.
Ja. En hoe zit het met de slaapkamer? Heb je adviezen over hoe je je slaapkamer moet inrichten om goed te slapen?
Zeker niet te veel rommel in je slaapkamer. Het liefst je slaapkamer echt alleen maar voor slapen en voor vrije te gebruiken. Maar dat kan natuurlijk niet iedereen. De slaapkamer moet goed donker kunnen zijn en stil en op een fijne lichaamstemperatuur.
Ja, en doe je dit zelf allemaal ook?
Ik doe niet alles zelf, maar ik slaap prima en dan is het niet erg. Dus, want normaal gesproken adviseren we bijvoorbeeld om geen tv in de slaapkamer te hebben.
Doe jij wel?
Ik zet de tv aan op sleeptimer en ik ben in slaap gevallen voordat de tv uitgaat. Dus dat is altijd binnen een half uur. Maar normaal gesproken, als mensen last hebben, dan moet je de optimale omstandigheden creëren.
Ja, nee, begrijp ik. Maar je telefoon neem je ook mee naar bed?
Ja, gaat ook mee naar bed.
Ja, en neem je iemand mee naar bed? Raad je mensen ook aan om vooral samen te slapen?
Nou, wisselend. Maar niet elke nacht. Maar ik slaap wel beter als ik alleen slaap.
Oh, ja. Ja, het is allemaal heel persoonlijk toch, hè?
Nou, valt mee.
En een jointje voor het slapen gaan. Ik zag laatst op televisie Hanneke Groenteman, die had daar reuze baat bij.
Als je dat al gewend bent te gebruiken, dan kan dat misschien nuttig zijn. Of als je bijvoorbeeld heel veel pijn hebt, of sommige mensen met MS bijvoorbeeld. Maar ik zou niet willen adviseren dat mensen die slecht slapen dan maar een joint gaan roken. Dat lijkt me geen goed advies.
Ja.
Daar heb je beter andere leefstijladviezen voor.
Ja. Nou, weer een heleboel volkswijsheden aan gort. Geen slaapmutsje dus. Vermoeidheid en slaapproblemen zijn dus twee verschillende dingen.
Ja, klopt. Vermoeidheid, hè. Moeheid, dat is een gebrek aan energie. Dus dan heb je geen puff om dingen te doen. Terwijl slaperigheid, dat is het gebrek om wakker te kunnen blijven. Dus dan moet je moeite doen om wakker te blijven. Mensen met slaperigheid overdag, waar ik in gespecialiseerd ben, de mensen met narcolepsie, die gaan wel vaak naar de dokter en die zeggen: ik ben zo moe. Mm-hmm. Maar daardoor zetten ze de huisarts eigenlijk op het verkeerde pad. Of een oproep aan alle huisartsen.
Dat woord past daar niet.
Nou, als je vermoeid bent, dan hebben mensen eerder, en dan krijgen ze eerder ander onderzoek. Dan wordt er bloed geprikt om te kijken of ze bijvoorbeeld een laag HB hebben. Of dat er misschien een bloedkanker is, ik noem maar wat. Maar het is een heel uiteenlopende reeks van oorzaken voor moeheid. Maar voor slaperigheid overdag zijn er eigenlijk veel minder oorzaken. Dus de grootste, de meest voorkomende oorzaak is chronisch slaaptekort. Dus de meeste mensen die slaperig zijn overdag hebben slaaptekort. Dan is er een grote groep met slaapapneusyndroom die slaperig is overdag. En dan is er een kleine groep van 1 op de 2 tot 3.000 mensen die narcolepsie hebben.
Tja. Maar klopt het ook dat mensen met een slechte conditie vaak dat ze dat verwarren met slaapproblemen?
Ja, dat zou kunnen. Maar misschien is het eerder zo dan dat mensen het slecht slapen en daardoor hebben ze het gevoel dat ze heel moe zijn en daardoor gaan ze liggen en eigenlijk steeds minder actief worden. En dan gaat je conditie vanzelf achteruit.
Ja. Zeg, en als je moe bent, een klein dutje doen?
Als je moe bent, dan kan je eventueel een dutje doen. Ik denk niet als je last hebt van slaapproblemen 's nachts, dat je dan overdag moet slapen, want dan maak je het probleem in de nacht alleen maar groter. Mm-hmm. Maar als je per se een dutje moet doen, zorg dan in ieder geval dat het niet langer duurt dan een half uur. En het liefst niet langer dan een kwartier, 20 minuten. Om te voorkomen dat je overdag in je diepe slaap komt. Ja. Want daar word je meestal ook heel groggy uit wakker. En als je wel in je diepe slaap komt overdag, dan gaat dat zeker ten koste van de nachtslaap. En dan ga je 's nachts alleen maar slechter slapen.
Ja, maar er zijn een heleboel mensen die toch echt vinden, of die hebben slaapproblemen.
Ja, klopt. Er zijn een heleboel mensen die dat hebben. Maar die hebben ook, er zijn ook een heleboel mensen die geen goede slaaphygiëne hebben, zoals we dat noemen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En buiten dat ook gewoon zelf een gezond, actief leven leiden. Veel mensen die ploffen op de bank en je hebt juist ook lichaamsbeweging nodig. Als je de hele dag maar aan het liggen bent, en veel mensen gebruiken ook hun bed ook nog eens om overdag in te liggen, dat helpt ook niet voor een goede nachtrust.
Tja, maar als er nou veel van de problemen op te lossen zijn met relatief simpele leefstijlaanpassingen, zitten die slaapproblemen wat jou betreft dan vooral toch tussen de oren?
Sowieso, want je hersenen zitten tussen de oren. Dus de slaapproblemen zitten sowieso tussen de oren.
Op een spreekwoordelijke manier, ja.
Maar dat kan natuurlijk ook als mensen gestrest zijn of problemen hebben, piekeren. Dat kan je wel uit de slaap houden. Maar ook, hè, je kan ook gewoon lichamelijke pijn hebben door een bepaalde aandoening. Ja, dan. Ja, die pijn wordt ook verwerkt tussen de oren, maar dat is toch anders dan zoals je het tussen de oren zou noemen. Het hoeft niet altijd, maar uiteindelijk wordt het wel een enorme wisselwerking. Want als je echt slecht slaapt, dan heeft dat zoveel effect ook overdag op je concentratie, maar ook op je gemoedsrust. En mensen worden vanzelf somber over het algemeen als ze een langere tijd slecht slapen.
Ja. Veel slaapproblemen zijn dus op te lossen met leefstijlveranderingen. Hè? Maar we weten hoe moeilijk leefstijlveranderingen zijn. Misschien helpt het als we meer weten over de gevolgen voor de gezondheid die een chronisch slaaptekort kan veroorzaken. Dan nemen we dat helemaal serieus. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, nou ja, eigenlijk. Hè, dus mensen gaan slechter concentreren, hebben grotere kans op ongelukken. Zijn inderdaad vaak ook moe overdag, hebben geen energie, dus gaan minder doen, gaan minder bewegen. Als je niet goed slaapt, hè, we zeggen wel eens van weinig slapen word je dik. En dat komt onder andere doordat je het hormoon ghreline, dat gaat omhoog als je slecht geslapen hebt en dat zet je aan tot eten. En het hormoon leptine, wat je een verzadigingsgevoel geeft, hè, en je laat stoppen met eten, dat wordt juist minder. En als je zwaarder wordt, dan heb je weer grotere kans op krijgen van diabetes. En als je diabetes krijgt, krijg je daar weer allerlei problemen van. Dus je bijvoorbeeld hoge bloeddruk. Als je heel erg aankomt, kan je weer slaapapneusyndroom krijgen. Dus dat is een hele cascade aan dingen die je gezondheid steeds slechter maken. En de kans op betere slaap ook. Ja. Dus het is heel belangrijk dat we een gezonde leefstijl aanmeten.
En wat voor gevolg heeft de stress die veroorzaakt wordt door slaapgebrek?
Ja, dus daar kun je door stress kun je natuurlijk allerlei klachten krijgen toenemende spierspanningen, rugpijn, buikpijn. Er zijn zoveel stressgerelateerde klachten, hoofdpijn, duizeligheid. De stress kan heel veel ellende geven.
Beter.
1 op de 5 Nederlanders heeft slaapproblemen of is vermoeid. Claire Donjacour is neuroloog en slaapspecialist. In vaktermen heet dat een somnoloog. Ze weet alles van slaaphygiëne en slaapziekte. Ja. Mensen die te weinig slapen, die zijn vaak somber, hè? Toch wel?
Ja, helaas. Mensen maken zich ook veel zorgen over de nachtrust. Hè? Dus vaak gaan ze dan op een gegeven moment ook al tegen de nacht opzien, waardoor ze nog slechter gaan slapen en overdag steeds slechter functioneren. Heel veel mensen zitten ook thuis van het werk, omdat ze niet goed slapen. Dus het is echt een enorm maatschappelijk probleem. Waarvan ik denk, dat moet echt veel meer aandacht aan geschonken worden ook. En dat mensen zichzelf ook sneller kunnen helpen. Want het is eigenlijk zonde dat ik zoveel mensen zie met niet goed kunnen slapen. Terwijl ze eigenlijk, als ze die slaaphygiëne maar toepassen, al een heel eind geholpen zou zijn. Daar hebben ze mij eigenlijk helemaal niet voor nodig.
Ja. Maar naast slaapproblemen of vermoeidheid door slechte slaapgewoonten zijn er ook mensen met een echte slaapziekte. De bekendste is narcolepsie, je noemde hem al. Hoewel narcolepsie misschien nog niet bekend genoeg is, Claire, vertel, wat is het?
Ja, narcolepsie is een aandoening waarbij mensen slaperig zijn overdag en ongewenst in slaap vallen. En de nacht vallen ze wel makkelijk in slaap, maar kunnen ze juist niet heel goed doorslapen, wat heel vervelend is. Verder hebben ze heel akelige dromen die levensecht zijn en waardoor ze in de war kunnen raken. Slaapverlamming komt voor. En die laatste twee kunnen ook voorkomen zonder narcolepsie. Maar het meest opmerkelijke fenomeen bij mensen met narcolepsie is dat ze spierverslappingen kunnen krijgen bij emoties. En dan vooral positieve emoties met een verrassingseffect. Dan kunnen ze helemaal of gedeeltelijk verlamd raken, terwijl ze gewoon bij bewustzijn blijven.
Verschrikkelijk. Komt het vaak voor? Nee, hè?
Ja, 1 op de 2 tot 3.000. Dus ik vind dat nog steeds wel vaak. Maar goed, eigenlijk is als het minder dan 1 op de 2.000 is, geloof ik, een zeldzame ziekte.
Ja. En wordt het goed herkend?
Steeds beter, gelukkig. Want mensen gaan vaak zelf ook googlen. En als ze dan komen op overmatige slaperigheid of spierverslapping bij emoties, dan komen ze daar wel op. En nu is het zelfs nog steeds wel voor sommigen onbekend. Maar mensen die het zelf hebben, die komen er denk ik wel eerder zelf mee. Alleen het is natuurlijk nog steeds wel zo dat de meeste voorkomende oorzaak van overmatige slaperigheid toch slaaptekort is. Dus ik zie nu toch ook wel regelmatig mensen die denken dat ze narcolepsie hebben, terwijl ze echt slaaptekort hebben.
Ja. Jij behandelt mensen met narcolepsie. Wat kun je doen? Kun je doen voor die mensen?
Nou, voor de slaperigheid overdag kunnen we stimulerende middelen geven. Ook middelen tegen de cataplexie, dus die spierverslapping bij emoties, daar hebben we medicijnen voor. En voor de slechte slaap in de nacht geven we iets GHB. En dat heeft
GHB?
Ja, dat heeft in de volksmond niet zo'n goede naam.
Stopper, ja.
Ja, maar
liefst bij sommige mensen.
Ja, klopt. Maar als je het met alcohol gebruikt, is het natuurlijk heel slecht. Maar bij een goede indicatie kun je mensen daar heel goed mee helpen.
Ja, want er zijn mensen die dat nemen om, te trippen, of hoe noemen we dat?
Ja.
Ja. En belanden dan soms in rare omstandigheden in de berm, heb ik dus gezegd.
Ja, dat is vreselijk. Gelukkig hebben mensen met narcolepsie minder neiging tot verslaving. Dat is bewezen door wetenschappelijk onderzoek. Dus we zijn daar eigenlijk niet bang voor. En ik heb het zelf in de afgelopen jaren dat ik mensen daarmee behandeld heb, en dat zijn er tussen honderden, dat nooit gezien dat daar een probleem bij is ontstaan.
Nee, maar GHB is dus niet bepaald gezond, maar het kan dus heilzaam zijn.
Ja, in deze patiëntengroep zeker. Het is het enige middel wat op alle voorkomende verschijnselen bij deze aandoening een positief effect kan hebben.
Ja, want dan denk ik toch zitten er niet betere behandelingen in de pijplijn.
Ja, zeker. He, want het komt door het gebrek aan een stofje hypocretine.
Ja.
En dat stofje kan je niet zo als pillen slikken. Want het passeert niet de bloed-hersenbarrière. Dus het komt niet aan waar het moet zijn. Maar nu zijn ze wel middelen aan het ontwikkelen die de aanmaak van die stof, zal ik maar zeggen, promoot.
Ja, en leefstijlinterventies, waarvan we nu toch een hoop gehoord hebben, helpt dat ook bij mensen met narcolepsie?
Ja, zeker. Ook voor hun is regelmaat belangrijk. Alleen mensen met narcolepsie die moeten wel dutjes doen overdag. Maar over het algemeen hebben die baat bij korte dutjes. Dus voor hen is dat wel nuttig. Maar regelmatig geen nachtdiensten draaien, dat soort dingen, is ook bij narcolepsie belangrijk. En we weten ook dat als mensen, tenminste is nog niet veel onderzoek naar verricht, maar uit ervaring dat als mensen minder suikers eten, dat ze ook minder slaperig zijn overdag. En ik denk ook dat mensen zonder narcolepsie daar heel veel baat bij kunnen hebben. Dus met koolhydraatarm eten, vooral mensen met diabetes type 2, die kunnen zichzelf vaak genezen door dat te doen. En dat is eigenlijk natuurlijk veel beter dan alleen maar voor miljarden aan medicijnen nemen, terwijl je daar niet beter van wordt.
Ja, maar dat is dus een hardnekkig probleem, hè?
Ja. Ja, het is moeilijk om je leefstijl zo drastisch aan te passen. Maar ik denk dat mensen wel hun eigen verantwoording moeten nemen.
Voor het gros van ons is het devies vooral meer bewegen, regelmatig eten en slapen en niet te lang in bed blijven liggen. Hartelijk dank, Claire Donjacourt. En wil je meer weten over slaapproblemen? Kijk dan op www.bnr.nl/podcast/beter.
Zorgvernieuwers.
De meeste wetenschap bouwt voort op de reeds bekende theorieën, technieken en bewezen effectieve behandelmethoden. Maar wat zou er gebeuren als dokters gebruik zouden maken van de ervaringen van patiënten en die theorieën, technieken en behandelingen zouden testen? Met die insteek start de hoogleraar moleculaire biologie in het Amsterdam UMC, Bianca Brundel, 5 onderzoekslijnen naar boezemfibrilleren. Bianca, vertel, wat is boezemfibrilleren?
Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis in westerse landen. En boezemfibrilleren gaat gepaard met een hele snelle activatie van de boezems, maar ook heel erg onregelmatige activatie. En dat leidt tot hartkloppingen en dat kan ook leiden tot een beroerte of hartfalen uiteindelijk.
Ja, jij doet dus onderzoek naar behandelingen en methoden die patiënten met boezemfibrilleren zelf hebben aangedragen. Hoe ben je daarbij gekomen bij die patiëntenwijsheid?
Dat komt door de patiënten zelf. Mm-hmm. Ik heb in het verleden, ik doe onderzoek naar het mechanisme van boezemfibrilleren en ik kijk naar nieuwe aangrijpingspunten voor geneesmiddelen. En patiënten, ik heb ontdekt dat patiënten ook op PubMed in de wetenschappelijke literatuur kijken. En ze stuurden mij op een gegeven moment vragen van: mag ik meedoen met een nieuwe klinische studie met een nieuwe geneesmiddel? En door te netwerken met andere mensen hebben we een platform gestart waarin patiënten actief hun ideeën en ervaringen met deze hartritmestoornis kunnen delen met onderzoekers en ook met zorgpersoneel.
Ja, en vertel, wat is de top 5 van meest genoemde tips om boezemfibrilleren te verminderen?
We hebben een poll zijn we gestart een paar jaar geleden om te kijken van wat zijn nou belangrijke triggers voor de boezemfibrilleren en wat zijn mogelijkheden om te onderdrukken. Mm-hmm. En mensen gaven aan, nou dat is een hele bekende, stress is een belangrijke oorzaak van boezemfibrilleren, maar ook ze gaven vaak aan dat boezemfibrilleren in de familie veel voorkomt. En daar is eigenlijk nog heel weinig aandacht voor. Dus we zijn samen met hoogleraar Natasja de Groot in Erasmus MC zijn wij in de eerste familiaire AF-poli gestart. Daarnaast geven mensen aan dat allergieën een belangrijke rol speelt, ook pesticiden. Daar hebben we recent al burgeronderzoek naar gedaan om te kijken van hoe kunnen pesticiden bijdragen aan boezemfibrilleren.
Ja, vertel.
We hebben deze link kwamen al een paar jaar geleden op het spoor. En dat zijn we al gaan uitzoeken in experimentele modelsystemen. En we hebben samenwerkt met andere onderzoekers daarop. En we denken zeker een duidelijke link te zien tussen het gebruik van pesticiden en het krijgen van boezemfibrilleren.
Dat is een belangwekkend inzicht, als dat bewezen kan worden.
Ja, dat denk ik ook. Ja, zeker.
Goed, maar dat gaat allemaal nog gebeuren. We blijven dat volgen. Hartelijk dank en veel succes met je onderzoek. Bianca Brundel van het Amsterdam UMC. En wil je meer weten over dit onderzoek naar boezemfibrilleren? Kijk dan op www.bnr.nl/podcast/beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Deze uitzending is terug te luisteren op bnr.nl via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNR Beter. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
Dit is